We hebben een afspraak om iedere eerste zondag van de maand verder te gaan met de studies over het boek Ezechiël. En we zijn tot en met hoofdstuk 11 gekomen. Vanmorgen is hoofdstuk 12 aan de beurt, 12 tot en met 16. Het is een heel stuk, maar die dingen horen een beetje bij elkaar. Ik ga niet alles voorlezen, ik hoop dat je dat thuis doet en dat je... Nee, ik heb wel zat, maar thuis niet hier. Ezechiël 12. Ik ga een paar kleine snapshots, kleine stukjes eruit lezen. En dan probeer ik het... uit te leggen. Ezechiël 12. Het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind. Gij woont te midden van een weerspannen geslacht. Van hen die ogen hebben om te zien, maar niet zien. Die oren hebben om te horen, maar niet horen. Want ze zijn een weerspannen geslacht. En gij, mensenzoon, breng in gereedheid wat gij voor een ballingschap nodig hebt. En trek in ballingschap bij dag voor hun ogen. Voor hun ogen moet gij uit uw woonplaats wegtrekken naar een andere plaats. Misschien zullen zij tot inzicht komen, want ze zijn een weerspannen geslacht. Breng wat gij nodig hebt als het pak van een balling bij dag voor hun ogen naar buiten. En zelfs zult gij bij avond naar buiten komen te hun aanschouwen als iemand die in ballingschap gaat. Maak een gat in de muur voor hun ogen en ga daardoor naar buiten. Gij zult uw pak voor hun ogen op uw schouder laden. Bij dikke duisternis zult gij het wegbrengen. Uw gezicht zult gij bedekken, zodat gij de grond niet ziet. Want ik stel u tot een zinnenbeeld voor het huis van Israël. Zo deed Ezechiël dat. Tot zover hoofdstuk 12. Een aantal opmerkingen hierover. Ezechiël is een profeet die te midden van ballingen, te midden van mensen die uit Jeruzalem zijn gehaald en in ballingschap bij een rivier in een soort vluchtelingenkamp verkeren. Daniëls in dezelfde tijd zit aan het hof. Ezechiël dus bij de vluchtelingen. In een vluchtelingenkamp. En weer anderen wonen nog in Jeruzalem. Maar op dat moment is de tempel daar nog steeds. Zij het wel in verval. Maar toch, er zijn nog mensen in Jeruzalem. Die later ook uit Jeruzalem zijn gehaald. Dat is de tijd ongeveer. De tijd dus van Daniël en van Ezechiël. De tijd ook van Jeremia, die nog in Jeruzalem is. Dus drie grote profeten, zoals wij dat noemen. Daniël, Ezechiël, Jeremia zijn tijdgenoten. Horen bij elkaar. En dat mag je eigenlijk ook samenvoegen. Moet je ook samenvoegen. Maar ieder wel met een eigen insteek, een eigen boodschap. En Ezechiël moet nu iets uitbeelden. Hij moet dus eigenlijk laten zien dat... Hij een balling is met het pak van een balling op zijn nek. Dus het hoognodige moet je dan gereed maken. We zouden misschien vandaag zeggen een soort scheerapparaat en zo. Het hoognodige. Maar de kostbare dingen die je nog hebt. Als een pak gereed maken. En dan moest hij dat bij avond op zijn nek laden. Niet door de voordeur, ook niet door de achterdeur. Maar op een geheime manier uit zijn huis gaan. En hij beelde daarbij iets uit. Ik heb heel vaak kritiek gehoord op mim en op drama, als het om Bijbelse dingen gaat. Nu, hier heb je mim en drama tegelijk. Je ziet je iemand die iets uitbeeldt zonder dat hij daarbij één woord zegt. Dus dat is in feite mim. Dat is in feite een stukje drama, een stukje opvoeren van iets, van een boodschap. De mensen hebben dat ook gezien. Ze hebben gezien dat hij dat hele pak daar klaarmaakte, dat neerlegde. En s'avonds bij dikke donkerheid moest hij door een gat in de muur kruipen. Dat hebben ze ook gezien. En daarna moest hij dat pak dat klaargemaakt was op zijn nek leggen, op zijn schouders leggen. En daarmee weglopen. Dat was de uitbeelding. En hij mocht dus de grond niet meer zien. Want het blijkt dat het gaat om de koning van Jeruzalem, die uiteindelijk uit Jeruzalem wegvlucht. Ze hebben daar een gat in de muur gehakt om die koning eruit te laten, in de tijd van Ezechiël en zo. En die koning heeft Babel ook nooit gezien, want ze hebben zijn ogen uitgestoken. Een beetje een raar verhaal, maar dat staat wel in de Bijbel. Dus hij moet iets uitbeelden. En een profeet die iets uitbeeldt, is niet een soort verslaggever die alleen maar verslag doet, een aantal woorden schrijft of spreekt. Maar een profeet van de Heere is ook iemand die aan den lijve ondervindt wat het is om een profeet te zijn. En dat is best moeilijk. Jeremia heeft als geen ander, denk ik, ondervonden wat het is om een profeet te zijn. Ze hebben hem in een kuil gestopt, ze hebben hem in een gevangenis gedaan, ze hebben hem geslagen, ze hebben van alles met hem gedaan. Daniël, een profeet, heeft aan den lijve ondervonden wat het is om in ballingschap te zijn en hem daar ja, ook de moeite van te kennen. En Ezechiël ook. Het pak van een balling dragen. Ik weet niet of je het boek van de Christenreizen kent van, ik ben de naam even kwijt, John Bunyan. Die beschrijft in feite hoe je een hele tijd kunt lopen met een enorme last van zonde op je nek. En je geen enkele mogelijkheid hebt om van die last af te komen. Tot hij dan uiteindelijk bij het kruis van Golgotha terechtkomt. En daar het pak van schuld en van zonde kan neerleggen. En kan belijden: Heer Jezus, u hebt voor mij de last gedragen. Dat is een lied dat zegt dat hij de last gedragen heeft die zonde en schuld te dragen gaf. Als ik Ezechiël zie lopen met het pak van een balling om iets duidelijk te maken, dan zie ik ook de Heer Jezus lopen door de straten van Jeruzalem. Met het kruis. Een pak van last en van zonde. Het past van een pak van een balling op zijn nek. En zo liep hij daar. Dat lied zingen we wel eens in de paastijd. Door die straten van Jeruzalem. Door de Via Dolorosa, de Leidensweg. Leidensroute, begint het met het hebben van een doornenkroon op zijn hoofd. Daar begint die route. En dat eindigt dan uiteindelijk bij het kruis van de Heer Jezus, bij het kruis van Golgotha. Hij zegt tegen ons, de Heer Jezus zegt tegen ons, als je vermoeid en belast bent, kom maar bij mij. Je kent dat wel. Heel mooi in Lucas. En hij wil ook zo graag dat je komt. En dat de last die jij toch niet tillen kunt, dat wij dat aan hem geven. En hij draagt het. In dat beeld van Ezechiël wordt dus en uitgebeeld hoe het volk Israël uiteindelijk uit Jeruzalem in ballingschap gaat. Dat wordt dus uitgebeeld, dat wordt dus visueel gemaakt. En daar zit een veel verdergaande een veel verdergaand beeld in van de Heer Jezus die de schuld op zich nam. En ten derde zit, en dat zei ik zo pas, er iets in van een profeet. Als je dan toch ijvert om te profeteren, besef dan dat dat niet buiten je omgaat. Dat dat niet een kwestie is van, dat zeg ik gewoon even of dat schrijf ik even op. En dat is dus allemaal voor anderen. Maar als je iets voor de Heere mag doen, dan betekent het ook dat je met je hele ziel en zaligheid erin betrokken bent. Dat het ook jezelf raakt. Dat je het zelf ook voelt. Dat het dus niet een soort op afstand bestuurbaar autootje is of zo. Maar dat het iets is van jezelf. Van zelf iets dragen. Dat is allemaal terug te vinden in Ezechiël 12. Bijzondere hoofdstukken. Hoofdstuk 13 vertelt ons iets over de valse profeten en valse profetessen. Daar ga ik niet zoveel van zeggen. Maar het verwijt van de hoofdstuk 13 vers 5 is, gij zijt niet op de bressen gaan staan en gij hebt geen muur opgetrokken om het huis Israëls, opdat het op de dag des Heren zou kunnen standhouden in de strijd. Bedrieglijke dingen. Valse profeten hebben van alles gezegd, maar ze hebben geen muur opgetrokken. Ze zijn niet in de bressen gaan staan. En weer kom je uit bij die ene andere profeet die wel in de bressen ging staan, die wel de schuld op zich nam, die wel het goede voor het volk zocht en die iedere keer opnieuw zichzelf als voorbeeld stelde, maar ook in daad datzelfde deed. Valse profeten zijn er vandaag enorme aantallen. Het gaat niet om een bepaalde kleur of zo, want ik wil niet katterig zijn naar die kant en naar die kant. Maar dat is gewoon, overal waar het niet gaat om de eer van onze Here, daar is een valse profeet bezig. Dat kun je echt gevoeglijk aannemen. En dat is soms moeilijk te herkennen en soms is het over en over duidelijk. Als het niet meer gaat om de Heer Jezus, als het niet meer gaat over de waarheid van de schrift. In het boek Deuteronomium staat dat je een valse profeet kunt herkennen als hij wat zegt en het komt niet uit. Ja, dan weet je zeker dat het een valse profeet is geweest. Maar ten tweede, als hij iets zegt en het komt wel uit, dat kan ook nog. Maar hij zegt daarbij dat je een andere route moet gaan, een andere weg moet gaan dan de Bijbel, dan deugt het ook niet. Met andere woorden, het is niet eens een norm van het moet uitkomen, dat ook. Maar het moet ten tweede ook nog zo zijn dat het de weg van de Heer is. We worden gewaarschuwd voor wolven die van buiten de kudde niet zullen sparen, die van buiten binnenkomen. We worden gewaarschuwd voor mannen die uit ons eigen midden zullen opstaan. Ik citeer Handelingen 20, maar je mag ook de brief van Judas nemen, je mag ook andere plekjes nemen. Dat er mensen zijn die verderfelijke dingen spreken, die de mensen af willen trekken van de Heer zelf. En dat is altijd geweest, ook toen. Toen waren er mensen die zeiden, ach nee, ja, we hebben even een moeilijk momentje, we hebben even een dipje, maar het is zo weer over. De Heer zei, nee, ik heb ze niet gestuurd, dit hebben ze zelf bedacht. Daarom moet Ezechiël het pak van een balling dragen, wegtrekken, om uit te beelden dat al dat gepraat van al die valse profeten en die valse profetessen, dat van geen kant klopt. Jeremia zei, het zal 70 jaar duren. En Hanania, in diezelfde tijd van Jeremia, zei, nee, helemaal niks. Hij nam ook een soort, ging ook een drama vorm spreken, weet je wel. Ook een soort juk op zijn nek. Nou, dat werd dan verbroken. Die zei, nee, dit is niks. Dit is zo weer over. Het is net als met de beurs. Aan het eind van het jaar 2009 zei iedereen, ach, het viel allemaal heel erg mee. We hebben even een recessie gehad, maar uiteindelijk zijn we het is alweer gesloten met een winst van 35% of zo. Ik weet niet meer het getal. Maar dat is dan wat je dan nu even hoort. Gelovigen moeten de schrift geloven. En de Heere zegt, ook al blijkt het nog niet, ook al komt het nog niet direct naar voren, mijn woorden gaan uitkomen. Die gaan echt uitkomen. Dat gaat echt gebeuren. Valse profeten, valse profetessen. In hoofdstuk 14 gaat het over afgodendienaars. En ik wil daar slechts één tekst uit lezen in hoofdstuk 14 vers 7. Want ieder die uit het huis Israëls en uit de vreemdelingen die in Israël vertoeven, die van mij afvallig wordt, die zijn afgoden in het hart draagt en vlak voor zich stelt, wat hem een struikelblok tot ongerechtigheid is, en dan tot een profeet komt om mij door hem te laten raadplegen, ik, de Heere, zal zelf hem van antwoord dienen. Ik zal mijn aangezicht tegen die man richten, hem tot een teken en een spreekwoord maken, en hem uitroeien uit het midden van mijn volk, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Afgoden in je hart. Het waren allemaal dingen die daar in Israël gebeurden. Je moet je dus voorstellen, de stad van de Heere, de stad van de grote koning, Jeruzalem, de tempel van de Heere was daar nog, bestond nog steeds in die tijd. Nog niet helemaal verwoest. Wel een groep bij Ezechiël in een vluchtelingenkamp, een andere groep aan het hof in Babel met Daniel. Maar toch, nog steeds waren daar valse profeten, valse profetessen, afgodendienaars, die notabene in hun hart hun afgoden droegen en die afgoden voor zich hebben neergezet en zich daaraan hebben gewijd. Ik weet niet wie in jouw leven de eerste plaats heeft. Je moet wel in de eerste plaats de Heer Jezus kennen als je heiland, als je verlosser. Maar ten tweede moet je dat ook vol blijven houden. Moet je ook durven zeggen, Heer Jezus, u bent ook de eerste. En in 2010 willen we ook dat u de eerste bent. En de enige bent, de eerste en de laatste, de alfa en de omega. Het begin en het einde. De Heer Jezus wil zo graag dat jij een beslissing neemt. Een soort afspraak maakt met hem. Dat wordt vandaag wel eens een commitment genoemd, maar een soort afronding, een soort overeenkomst sluit met Heer Jezus, We willen u dienen, we willen u volgen, we willen voor u gaan. Het gaat alleen en uitsluitend om u, Heer Jezus, hier ben ik. Maar je kunt in je hart ook allerlei meezeulen. En soms is dat heel appetijtelijk. Je carrière misschien, of wat dan ook. Maar het gaat om de Heer Jezus. Alles wat tussen ons en de Heer in staat, dat kan een hele zak met geld ook zijn. En dat kan ook, ja, ik weet niet wat voor andere oorzaak hebben. Dat kan op alle mogelijke manieren komen. Dat moet weg. Afgoden die naast. Nee, de Heer, we moeten dat loslaten. En dan gaat hoofdstuk 15 en 16 over naar een onderwerp waar ik dan toch wel de nadruk op wil leggen deze ochtend. Dat is namelijk over Jeruzalem. Jeruzalem wordt vergeleken in hoofdstuk 15 en 16. Enerzijds met een wijnstok en anderzijds met een vrouw. En dat is niet zo vreemd, want ook in het Nieuwe Testament wordt de gemeente vergeleken met een wijnstok. Althans met ranken aan de wijnstok. En met een vrouw. Er komen dus beelden naar voren die de Heer Jezus in het Nieuwe Testament ook gebruikt. Hier gaat het over Israël. Israël heeft in die oude tijd het volkomen laten afweten. Er is niets overgebleven feitelijk. Uiteindelijk is heel Jeruzalem kapotgeslagen. Is de tempel gewoon helemaal met de grond gelijk gemaakt. Er is niets overgebleven. En de Heer verwijt ook later dat hun huis, die tempel die er was in zijn dagen, ook verwoest zou worden. Dat er geen steen op de andere steen gelaten zou worden. Dezelfde parallellen, dezelfde dingen. Dezelfde dingen komen er steeds terug. Toen, in de dagen van de Jezus, en ik geloof ook stellig vandaag. Jeruzalem wordt vergeleken met een onnutte wijnstok. Dat is hoofdstuk 15. Neem het hout van de wijnstok. Wat heeft een hout van de wijnstok voor op alle andere ranken dragend hout tussen de bomen van het woud? Nou, je kunt in feite er niets mee. Daar komt het over mee. Je kunt er geen mooi meubeltje van maken. Je hebt, ik weet niet meer wat voor hout je allemaal in huis hebt. Allerlei soorten, geloof ik. Ik heb geen verstand. Maar je kunt wel een paar bedenken. Hè? Dure en wat minder dure. Maar van een wijnstok is nog nooit een meubeltje gemaakt. Het deugt nergens toe. Het is maar één oplossing en dat is vruchten dragen. Dat is heel merkwaardig. En daarmee wordt Israël vergeleken. Dus niet omdat ze beter waren, omdat je er echt heel goed mee kon timmeren, omdat je er leuke dingen van kon maken, omdat je er zelfs een gesneden beeld van kon maken. Zelfs dat lukte niet uit een wijnstok. Je kon er eigenlijk helemaal niets mee. Enige optie voor een wijnstok is vrucht dragen. Nou, dit is hoofdstuk 15. En je hebt in jouw Bijbel ook Johannes 15. Dat is een mooi parallel. Kun je makkelijk onthouden. En dan gaat het over ons. Als je blijft in de wijnstok, dan ga je vrucht dragen. En als je daar niet blijft, dan is het waardeloos. Zonder hem kun je niks doen. Israël zou vruchten voor de Heere moeten produceren. En dat hebben ze niet gedaan. En dus, het was al geen hout waar je iets mee kon. Maar als ze geen vruchten dragen, dan kun je er helemaal niks meer mee. Dan kun je net zo goed verbranden. Dat is ook precies het beeld in Johannes 15. Verdord aan het vuur prijsgegeven. Wij zijn geen draad beter. Sowieso niet dan Israël. Sowieso niet dan alle andere mensen. We hebben dus niets wat ons, zal ik maar zeggen, heel bijzonder maakt. Het enige wat bijzonder aan ons is, dat we in hem zijn. En in hem vruchten kunnen produceren die aangenaam zijn voor God. Wat zou het geweldig zijn als het nieuwe jaar vruchten voor hem zou vertonen. En we echt zouden zeggen, hier zijn we. We willen gewoon vruchtdragers zijn, in de wijnstok blijven. En het meest aansprekende beeld komt in hoofdstuk 16. Daar wil ik nu graag een paar stukjes met u lezen. Ezechiël 16. Het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind, doe Jeruzalem haar gruwelen kennen. En zeg, zo spreekt de Heere, Heere tot Jeruzalem. Gij zijt naar afkomst en geboorte uit het land van de Canaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hetitische. En wat uw geboorte aangaat, toen gij geboren waart, werd uw navelstreng niet afgesneden en werd gij niet tot uw reiniging met water gewassen, ook werd geniet met zout ingewreven, nog in winsels gewikkeld, geen oog zag met ontferming op u neer, om uit mededogen een van deze dingen aan u te doen, maar gij werd weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hechtte aan uw leven toen gij geboren waart. Toen kwam ik voorbij u en ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en ik zei tot u in uw bloed leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed leef. Ik deed u opgroeien als het veldgewas, gij groeide het op en werd groot en kwam tot volle schoonheid. Uw borsten werden vast, uw haar groeide, maar gij waart naakt en bloot. Toen kwam ik voorbij u en ik zag u en zie, de tijd van de liefde was voor u gekomen. Ik spreide de slip van mijn kleed over u, bekleedde uw naaktheid, ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Heere. Heere, zo werd gij de mijne. Toen wies ik u met water, spoelde het bloed van u af, zalfde u met olie, ik bekleedde u met een kleurig geborduurd gewaad, schoeide u met het kostbaarste leder, wond een fijn linnen hoofddoek om u en hulde u in zijde. Ik tooide u met sieraden, deed armbanden aan uw armen en een keten om uw hals. Ik gaf u een ring voor uw neus, misschien ook al piercing in die tijd, oorringen voor uw oren en een sierlijke kroon op het hoofd. Gij tooide u met goud en zilver. Uw kleding was fijn linnen en zijde en kleurig geborduurd gewaad. Gij at fijn meel, honig en olie en gij werd uitermate schoon, ja, het koningschap waardig. Zo ging er een roep van u uit onder de volken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt. Dankzij de sieraden waarmee ik u getooid had, luidt het woord van de Heere, Heere. Maar gij hebt op uw schoonheid vertrouwd. Tot zover. Ik vind dit een van de allerteerste stukjes uit het boek Ezechiël. Wat de Heere zegt, kijk eens. Ik kan het hebben over valse profeten, ik kan het hebben over valse profetessen, ik kan het hebben over afgodendienaars. Ik kan Ezechiël een uitbeelding, een soort toneelstuk laten opvoeren, een pak van een balling en dan door een gat in de muur weglopen. Zo gaat het jullie. Maar hier gaat de Heer zijn hart laten zien. Hij heeft het over Jeruzalem, die wijnstok die hij volgens Jesaja uit Egypte had gehaald. Ik weet niet, Jesaja 5, je kent misschien niet dat beeld daar. Ik heb u als een wijnstok uit Egypte uit de wereld geplukt. En ik heb u neergezet en ik heb een persbak uitgegraven. Ik heb een toren gebouwd, ik heb een muur gezet, ik heb de grond bewerkt. Ik heb u op alle mogelijke manieren vruchten willen laten produceren. Het is niet gelukt. Een onnutte wijnstok, Ezechiël, deugt nergens meer toe. Je kunt er helemaal niets meer mee. Nog voor het een, nog voor het ander ongeschikt. Maar de Heer zegt, weet je, ik zal mijn hart eens laten zien. Want toen Jeruzalem er was, geboren werd, dat was gewoon een product, zal ik maar zeggen, van heidense mensen. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. Dat betekent, Jeruzalem, van oorsprong hebben daar gewoon heidenen gewoond. En er was niets bijzonders aan u. En niemand zag met enige ontferming op u neer. Niemand heeft interesse in Jeruzalem gehad. Nooit. Met alle respect voor het gekrakeel van vandaag, voor meneer Van Acht en voor zijn stichting, voor mevrouw Duisenberg en haar gedoe. Niemand had enige interesse in Jeruzalem. Niemand. Helemaal niemand. Niemand keek ernaar. Je lachte maar en je moest jezelf maar een klein beetje zien te redden en dat lukte niet eens. Maar ik kwam voorbij, ik zag het, ik heb je gezien en ik ben met je begonnen. Trappelend in het bloed van je geboorte heb ik gezegd, leef, ja, leef. Zo is Jeruzalem begonnen. De stad die de Heere zich verkiezen zou om zijn naam daar te doen wonen, was aanvankelijk door niemand bemind. Die eerste periode, denk ik, heeft te maken met Melchizedek. Het eerste stukje. Ik weet niet of dat vreemd overkomt, maar Melchizedek, die je dan in Genesis 14 ontmoet, als je dat wilt, en later in de brief aan de Hebreeën in het Nieuwe Testament weer ontmoet, de Heer Jezus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. die Melchizedek, die is een poosje koning van Salem geweest. Priester van God de Allerhoogste, koning van Salem. Dat is die eerste periode. Maar God heeft dit gezien. Heeft in dat ogenschijnlijk onnutte, in dat ogenschijnlijk niet bruikbare, iets bijzonders gezien. Niemand zag dat. Niemand had enige waarde in Jeruzalem gezien. Maar God zag die waarde wel. En is ermee begonnen. En heeft Jeruzalem tot een bloeiende stad gemaakt. Toen al. Daar gaat een periode overheen. En dan komt er een tweede periode waarvan de Heer zegt. En toen kwam hij weer voorbij. Toen was de tijd van de liefde gekomen. De tijd van de minnen was gekomen. Ze was opgegroeid. Niemand had interesse. Maar God heeft ervoor gezorgd dat er toch iets ontstond. Iets leefbaars. Iets bloeide. En nu komt hij weer voorbij. Dat is het moment waarop David Jeruzalem binnengaat. De dorstvloer van Arauna, de dorstvloer van Ornan, de tijd van Salomo breekt aan. En dan zegt de Heer, en ik heb je gewassen, ik heb je schoongespoeld, ik heb je met olie ingewreven, ik heb je tot een bepaalde status verheven, tot een bepaalde norm verheven, ik heb je heel bijzonder gemaakt. En ik bedekte je, ik kleedde je, ik voedde je, ik versierde je. En je zag er prachtig uit, schitterend was je. Koninklijke schittering, waardigheid. Nou, dat zie je dan in de tijd van Salomo helemaal terugkomen. Dan ineens is de stad Jeruzalem een stad van grote bloei. En de koningen van weet ik veel waar vandaan gaan naar Jeruzalem om daar de eer te brengen naar de Here en om daar de wijsheid van Salomo te horen. Kortom, de tijd van Salomo wordt hier geschetst. Maar daarna ging het weer mis. Dat is ongeveer het verhaal. De Heere laat zien hoe hij Jeruzalem ziet. Vandaag is er ontzettend veel gedoe over Jeruzalem. En de Palestijnen zeggen dat het hun stad is. En de Joden zeggen dat het hun stad is. Ze hebben beide ongelijk. Want het is de stad van de Heere. De Heere zegt, ik zag het. En al het gepraat over het is altijd onze stad geweest, onzin, zegt de Heer, hier heel concreet, nee, niemand had enige interesse in jullie. Dus er is helemaal niet sprake van een stad van de Palestijnen, en er is zelfs geen sprake geweest dat de Joden dat wel zagen. Niemand zag dat, de Heer. De Heer heeft een plaats uitgekozen om zijn naam daar te doen wonen. De Heer heeft zijn bruid, de vrouw van God, gezien in Jeruzalem. Daarom geloof ik ook dat de vrouw van God in de eerste plaats te maken heeft met Jeruzalem zelf. Niet eens met het hele volk, maar met Jeruzalem, de stad Jeruzalem. Een prachtige omschrijving van hoe God aan de gang geweest is, hoe de Heer aan de gang geweest is met die stad. Mooier kan het eigenlijk niet omschreven worden. Natuurlijk denk je dan aan Genesis 24. Ik weet niet of je dat die link legt met de knecht van Abraham die voor Isaac een bruid gaat zoeken en ook uitdeelt kleren, sieraden, mooie dingen en zo. Op een bepaald moment zat Rebecca daar helemaal in het nieuw, volkomen nieuw, in de tooi van het huis van Abraham. Zo'n prachtig beeld. Maar er is nog veel meer, denk ik. Israël, lieve broeders en zusters, heeft een hele bijzondere plek in het plan van God. En het plan van God zorgt ervoor dat Israël uiteindelijk een stad zal zijn. En dat Jeruzalem uiteindelijk een stad zal zijn waar de Heere woont. Waar hij zijn verblijf heeft, waar hij woont en waar hij zijn troon heeft. Psalm 48, maar ook Matthäus 5 zegt dat het de stad van de grote koning zal zijn. En zegt ook, volgens hetzelfde boek Ezechiël, de Heere woont daar. Hij woont er. Jeruzalem, de stad van de grote koning. Wat een prachtige ontboezeming van de Heere, hoe hij Jeruzalem ziet. En dat hij met Jeruzalem deze weg gaat. Maar jij en ik mogen ook iets leren. Misschien wel heel veel leren. Dat is een toepassing. De uitleg is dat het hier gaat om Jeruzalem. Op het moment dat dit gezegd wordt, is Jeruzalem een onnutte wijnstok. Staat het bijna bol van valse profeten en van valse profetessen. Staat het ook bol van afgodendienaars. Is van alles mis. En de Heer zegt, en zo zag ik het. Mijn gevoelens. Mijn emoties. Ik heb die vrouw gezien als een hele bijzondere vrouw aan wie ik mij heb gehecht. Maar diezelfde beelden worden ook gebruikt van de gemeente. Hier vind je dus dat Jeruzalem de bruid is. Maar in het Nieuwe Testament wordt ook gezegd dat de gemeente de bruid is. Niet hetzelfde hoor, het is niet hetzelfde. Er zijn twee verschillende bruiden. De bruid van God, de vrouw van God en de bruid van het lam. Het is echt verschillend. Maar hoe dan ook, stel nu eens dat je de gemeente gaat zien als een bruid. Daar zongen we over vanmorgen merkwaardig genoeg. Waarschijnlijk onbewust, want dit, ik weet niet of men doorhad dat dit aan de orde zou komen. Maar in elk geval, we hebben er wel zijn bruid voor haar man versierd. Jij en ik vormen nu samen die bruid. En als je naar jezelf kijkt, dan vraag je je af, wat heeft dan de Heere God in mij gezien? Was er dan iets aantrekkelijks bij ons? Hadden wij dan gedaante of heerlijkheid dat hij dat begeerd zou hebben? Nee. Ik weet niet of je jezelf een heel klein beetje kent. Maar ja, de Bijbel zegt van jou dat je van geen draad deugt, dat er van geen kant iets goeds is, dat er niets is. Niemand is die goed is, zelfs niet tot één toe. Maar dat God in zijn genade met jou en met mij aan de slag wil, dat hij met ons verder wil. Hij zag ons. En die fase 1 hier in Ezechiël 16 is ook fase 1 in je eigen leven. God zag je. En als hij niet voorbij gekomen was, dan was er met jou ook niks gebeurd. Niemand had interesse in je. Met alle respect voor sociale omstandigheden, niemand heeft interesse. En dan moet je soms ook constateren dat er eigenlijk niemand is die belang stelt in je. Iedereen draaft voor zichzelf, graait, is bezig voor zichzelf. Maar echte belangstelling voor jou, wie heeft dat dan? Ik denk de Heere alleen, maar die kwam voorbij. Hoe kwam hij dan voorbij? Hij stuurde zijn zoon in jouw leven. Hij kwam om te kijken hoe jij erbij lag. Hij kwam niet alleen in Bethlehem, hij kwam in jouw leven om te kijken hoe jij jezelf nooit zou kunnen redden en jezelf nooit had kunnen oprichten. Niet. Je kon geen vin verroeren. Hij kwam voorbij. Hij zei, toen je daar lag, eigenlijk voor vuil lag, leef, ik wil dat je leeft. Dat is nu precies wat de Heer Jezus heeft willen doen in jouw leven. Hij wilde jou tot bloei maken, tot bloei brengen. Hij wilde je gelukkig maken. Hij wilde dat je leven uit God zou krijgen. Hij wilde dat er leven zou komen. En dan is het net alsof het een poosje stilstaat. Alsof het even moet betijen. Alsof het een beetje moet groeien. Alsof dit proces vorm moet krijgen. Nog grotere vormen moet krijgen. En dan komt hij weer voorbij. En die tweede ontmoeting met de Heer is misschien wel het moment waarop je de Heer Jezus niet als heiland ziet, maar de Heer Jezus als de Heer van je leven ziet. De eerste keer heb je hem nodig. Jij ligt daar trappelend in het bloed. Even de omschrijving van Ezechiël 16. Je kunt niks. En hij komt voorbij. Hij zegt leef. Maar de tweede keer is er al wat gebeurd. Dan wil hij zo graag dat jij een keer ja zegt. Dat je dat ook heel bewust zegt. Ik weet van mezelf dat er een moment is gekomen dat ik de Heer als de Heere van mijn leven heb gezien. Dat hij het voor het zeggen heeft, dat hij recht heeft, dat hij gezag in mijn leven krijgt. In de eerste plaats heb je hem nodig omdat je zelf niks kunt en gered moet worden. Uit het moeras omhoog getild moet worden, weet je wel, blij moet worden, schulddelging moet krijgen. Al die, oh Heer, dank u wel, dank u wel. Ja, alles is nodig om mij gelukkig te maken. Leef! Maar het tweede is, ben je ook bruikbaar voor hem? Kan hij ook een relatie met jou aangaan? Niet meer de goede man die ziet hoe jij erbij ligt en jou uit de prut wil tillen, dat ook, daar begint het mee. Maar het tweede is, dat hij ziet, want jij bent bijzonder, ik wil zo graag dat jij bijzonder voor mij bent. En ik zal er alles aan doen om jou bijzonder te maken. En wat doet hij dan? Nou, hij gaat jou wassen. De reiniging, de wassing des waters door het woord. Hij gaat je kleden, de klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid. Hij gaat je versieren met juwelen, met sieraden. Alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Hij maakt je prachtig, hij maakt je schoon, hij maakt je het koningschap waardig. Hij wil zo graag dat jij gelukkig bent, dat je dit ook ervaart in je eigen leven. Deze twee fases van Ezechiël 16 zijn voor Israël, voor Jeruzalem heel belangrijk. Maar die zijn voor ons net zo belangrijk. Wat ben je eigenlijk bijzonder dat de Heere zich zo met je bezighoudt, dat hij zo in je investeert, dat hij jou heel bijzonder vindt. Dat hij jou mooi vindt en dat hij jou gelukkig wil maken. En ik vind ook dat dat zo gaaf is hier in Ezechiël. De Heer zegt eigenlijk, kijk eens, zo zie ik het. Dat is mijn proces. Dat is mijn proces om jullie tot volle bloei te laten komen. Nog een keer, zoals Rebecca, aanvankelijk een gewone vrouw in het huis daar bij haar broer Laban, later in de tooi van Abrahams huis staat, helemaal in het nieuw gestoken, van complete andere sieraden voorzien, ineens de vrouw van de erfgenaam van alle dingen. Weet je wat? De vrouw van Isaac gaat worden. Dat proces, dat is daar in Genesis 24 terug te vinden, maar dat is hier ook terug te vinden. Zouden we ons durven realiseren wie we zijn in de Heer Jezus? Zouden we een beetje van Paulus kunnen begrijpen? Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd, 2 Korinthe 11. Zouden we ons een klein beetje kunnen bedenken wat het zeggen wil? Gij, Christus, is die man en wij, de vrouw. Zoals man en vrouw aan elkaar verbonden worden, zo ook Christus en de gemeente. Kunnen we ons iets indenken van deze dingen? En op hetzelfde moment blijven denken aan, kijk, en toch ziet God Jeruzalem als die hele bijzondere vrouw aan wie hij al die bijzondere dingen heeft gegeven. En er zal een moment komen dat ook Jeruzalem zal bloeien, zal schitteren, het koningschap waardig. Dat er in Jeruzalem een bruidegom, de koning der koningen is. En zij daar zal zijn. En jij en ik, we nemen dit ook tot ons hart, in ons hart en zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor alles wat u doet, voor wat u gedaan hebt, voor wie u bent, Heer Jezus. Het is allemaal te mooi om waar te zijn, maar al die dingen samen laten zien wie hij is. Ezechiël 12 tot en met 16 beeldt uit hoe mensen het laten afweten, en dit moet uitgebeeld worden, maar hoe de Heere zijn gedachten heeft. En Gods gedachten over jou voor 2010 zijn heel bijzonder. En over 2011, als we dat nog beleven, ze zijn heel bijzonder. Hij wil zo graag dat jij tot volle bloei komt. Dat je mooi wordt. En dan gaat het niet om een soort cosmetische verandering. Dat voelen we best aan. Een andere neus of een andere wenkbrauw of een andere ooglid of zo. Weet ik veel wat je allemaal kunt laten herfabrieken. Geen cosmetische veranderingen. We zeggen ook wel eens bij veranderingsprocessen, geen cosmetische veranderingen, maar dat zegt niks. Wezenlijke veranderingen. Echte verandering. De gemeente hier in Houten is voor God kostbaar. En voor de Heer Jezus kostbaar. En hij wil jullie zo graag zien als een vrouw waarin hij investeert. Die hij heel bijzonder vindt. Waar hij een relatie mee wil. Hij wil van jullie genieten. En jullie zullen daar zelf in de eerste plaats van genieten. Dit zal voor Jeruzalem gelden. Dit gaat ook gelden voor de gemeente in Houten. Dat geldt zelfs voor jou en voor mij persoonlijk. Heel persoonlijk. Dat dit soort dingen gebeuren. Het zijn prachtige beelden uit het Oude Testament waar je echt wat mee kunt. En waarvan je echt kunt zeggen, Heer Jezus, wat bent u gaaf, wat bent u heel bijzonder. Dat u dit aan ons wilt meedelen. Dat u dit gewoon met ons wilt zeggen. Kijk maar, zo zie ik je. Van jezelf? Nee. Maar door mij? Alles. Nog een keer die tekst. Zo ging er een roep van u uit onder de volken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt. En dan komt de zin. Dankzij de sieraden waarmee ik u getooid had. Dus die volmaakte schoonheid kwam niet uit hen zelf. Dat kwam vanwege het werk van de Heer. En als jij nu mooi bent in Gods oog, dan komt dat niet omdat je zelf een aardige snoet hebt. Maar dan komt het omdat God een heel duidelijk veranderingsproces in je leven heeft gewerkt. En iedereen die de Heer Jezus kent, mag daarin meegaan. Wat mooi, hè, dat God je mooi vindt. Iedere keer zitten we onszelf nog een klein beetje op te leuken. En proberen we onszelf een beetje beter voor te doen en zo. Nog vromer of zo, nog meer teksten uit je hoofd. Of nog een andere taal. Maar dat is het niet. Alle sieraden komen van hem. Alle genadegaven komen van hem. Het is zijn werk om jou bijzonder te maken. En jij bent bijzonder. De gemeente is bijzonder. En ook Jeruzalem in de toekomst is bijzonder. Dat is het stukje van Ezechiël van vanmorgen. Dat is heel mooi. neem het maar mee voor dit nieuwe jaar. Vader, ik wil u zo danken dat u aan ons denkt en dat u deze dingen aan ons laat zeggen. En dat u hierin ook een bedoeling hebt voor Israël, een bedoeling hebt. In de toekomst zal de stad Jeruzalem schitteren als een bruid. Maar ook wij, de gemeente, zullen daarboven hangen als een bruid voor haar man versierd. Met alle heerlijkheid en alle schoonheid daarmee verbonden. En wij persoonlijk mogen nu zeggen dat u in ons wilt investeren om ons mooi en prachtig voor zich te plaatsen. Zoals de Bijbel zegt in Efeze 5, dat hij de wassing des waters om de gemeente voor zich te plaatsen. Stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend. We willen u danken, Vader, dat de Heer Jezus ons zo ziet. We danken u dat u ons zo ziet. En dat u zo bijzonder begaan bent met uw volk Israël. Nu nog, dat willen we u ook bidden. Dat ze dat zullen gaan zien, dat ze zullen gaan ontdekken hoeveel liefde u hebt voor dat volk. En hoe bijzonder die stad Jeruzalem is. Yireh Shalom, voorzien in vrede. En hoe u ook tegen ons zegt dat we bijzonder zijn. Niet omdat we zelf goede dingen doen, maar omdat u in de Heer Jezus zoveel goede dingen gedaan hebt. Vader, dank u wel voor alles wat u ons zeggen wilt met Ezechiël 12 tot en met 16. Heel veel, dank u wel daarvoor. We prijzen u en we dragen elkaar naar u op voor het nieuwe jaar. Dat is al gezegd. We bidden op de weg die we samen gaan. Een glorieweg zal zijn voor u. Een aanbiddingsweg zal zijn voor u. Een zegenweg zal zijn omdat u gezien wordt. Maar ook omdat mensen in onze omgeving misschien iets ontdekken van uw plan, van uw gedachten. We mogen ook tegen elkaar zeggen dat we Maranatha-gemeente zijn. Dat we uitzien naar het moment van bij hem zijn. Maar hij maakt ons gereed. Hij versiert ons met kostbaarheden, met alle geestelijke zegening. En hij zorgt ervoor dat we vlekkeloos en zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend voor hem zullen staan in glorie en in heerlijkheid. Dank u wel voor al deze toezeggingen. Vader, u maakt het waar. Heer Jezus, u maakt het waar. Heilige Geest in ons, u bent ons onderpand, ons voorschot op die toekomstige erfenis. We danken u daarvoor. Amen. Amen.